Moest ze dat zeer.
Afbeulen, nunnig dat. De sukkel werkt vast op stuk, loor.
Wedde dat we net eens vakantietoeslag kreeg?
Ik heb hem zelfs op zaterdag zien sabbelen.
Jo. Sommige lui hangen de Janse dag rond in een kasteel en anderen sloven in regen en wind in de boetelucht.
Plep sloven niet. Plep werken prachtig met ruiten en toeter van aanschijn. Knap sjouwen en dreunen van plat slaan.
Brouw, wat is los?
Basruiten, plepruiten. Baas rijden van toeter, plep rijden van toeter. Mm-hmm. Baas hangen in kasteel. Uh-huh. Plep sloven met dreunen en plat slaan.
Kijk aan, weg gaan de goede kant op. Nog enige impulsen in de schoot en u bent een volwaardige, aanstandige mens.
Geruime tijd later naderde Tom Poes slot Bommelstein over de weg die Plep Labberdaan had aangelegd. Geweldige keien drongen hem hier en daar tot beklimming, doch er waren nergens modderpoelen meer te bespeuren. Het was duidelijk dat het werk gereed was.
Wat een troep. Waar is heer Bommel?
Heer Olivier toeft in de zijkamer met uw welnemen. U kunt hem wel vinden, hoop ik. Verschoon mij, ja? Ik ben bezig. De heer Labberdaan gaat juist aan tafel. Huh? Ik heb een emmer hutspot bereid, als u mij toestaat.
Heer Olly, wat doet u hier, tussen al die afgedankte meubels?
Wat ik hier doe? Eten natuurlijk. Ja. Een kliekje van Plebs maaltijd van gisteren. Maar mijn eetlust laat de wensen over. Het smaakt me niet.
Wat is er met u aan de hand? Wat betekent dit allemaal?
Ach, het is te veel om allemaal te vertellen, jonge vriend. Er is heel wat door me heen gegaan terwijl jij buiten speelde en vrolijk was. Waarom moet ik in een kasteel wonen en Pleb niet? Vraag ik mij af. Is zo'n Pleb soms minder dan ik? Werkt hij soms niet hard? Het is waar dat ik zorgen heb over zijn salaris. Geld speelt geen rol, maar nu zit ik voor zijn ziektebed en zijn pensioen en zijn loonronde en zijn vakantiegeld. Ik kan niet anders. Pleb doet nu belangrijk werk aan de wegen van de stad. Dus wat moet ik? Hij werkt zich het kniewater, zoals de heer Super mij uitlegde. Hij is toch niet minder dan ik? Dat vinden mevrouw Dobbel en professor Pilakowski en de boeren in de omtrek en meneer Super en iedereen ook. En daar moet ik mij wel aan houden als iedereen het zegt. Zeg nu zelf.
Zijn werk is anders maar slecht. Huh? Het is niet belangrijk of hij veel doet, het gaat erom wat hij doet. En wat hij doet is waardeloos. We moeten hem ontslaan.
Ontslaan? Maar, jonge vriend, wat zou meneer Super zeggen? Ja, en de professor en dokter Anders Sietknijper.
Ach wat, dat is toch niet belangrijk? Wat zou uw goede vader gezegd hebben?
Mijn goede vader? Olly jongen, zei hij altijd. Een heer en een bommel, placht hij te zeggen. Ik bedoel dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Het is ver met mij gekomen, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het is nog niet te laat. Plep, het is genoeg. Je werk deugt niet. Het gaat er niet om of je veel doet, maar of het goed is wat je doet. Dat zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan. Als die emmer leeg is, kun je verdwijnen.
Plep niet verder groot, prachtig werken.
Je bent ontslagen. Morgen kan je je geld komen halen, maar ik wil weer in mijn eigen kamer eten als een heer en een bommel.
Plep wil groot werken. Plat slaan in machtig dreunen. Plep wil prachtig werken. Plep wil werken. Plep wil werken.
Wat is er aan het handje?
Plep wil werken.
Moeilijkheden over uw arbeidsovereenkomst?
Plep mogen niet verder werken. Plep zijn ontslagen.
Ontslagen?
Ontslagen, Plep.
Dat gaat zomaar niet. Waar is de ontslagvergunning? Ja. Dat zou ik wel eens willen weten.
Plep wil werken.
Wat hoor ik daar?
Dat is die Labberdaan. Maar ik heb hem geen pijn gedaan, hoor. Hij wil alleen maar werk.
Juist. En dat hebt u me ontnomen. U hebt hem met andere woorden ontslagen. Maar dat gaat zomaar niet, waarde heer. U moet eerst een ontslagvergunning aanvragen. De werknemer is beschermd tegen willekeur.
Maar zijn werk is slecht. Hij wil alles hebben wat ik heb. En iedereen is onaardig tegen me. Ik wil geen werkgever meer zijn.
En ik wil zijn werk niet meer.
En dat hoeft ook niet. De heer Labberdaan hoeft niet te werken. Als u hem maar in dienst houdt en regelmatig uitbetaalt. U kunt natuurlijk een aanvraag tot ontslagvergunning indienen in drievoud. Dan zullen we zien wat we doen kunnen. Goedenavond.
Wat nu, jonge vriend? Wat moet er nu gebeuren?
Dat zou ik zo vlug niet weten. Maar in ieder geval is Plep uw huis uit. Dat is de hoofdzaak.
Plep, willen werken.
Nee, jonge Plep. Ik begin er niet meer aan. Ik geef een vinger en jij neemt de hele hand, als je begrijpt wat ik bedoel.
Plep wil
werken moet een pretje blijven. Zeg nu zelf.
Plep wil werken.
Daarom wacht ik rustig op een ontslagvergunning. En jij moet een ander kosthuis gaan zoeken.
Plep wil werken. Oh,
excuseer, heer Olivier. Dit is meer dan ik verdragen kan. De soep is zuur geworden en de aardappels zijn aangebrand. Kunt u met die goedvinden geen zachter standpunt innemen?
Zachter? Hoe bedoel je zachter?
Ik weet wel, als het spelen is gedaan, de sterren aan de hemel staan en zoete kleinen slapen gaan, dan werkt de Labberdaan.
Plep wil werken!
Dit gaat verkeerd. Hoe krijgen we die reus hier weg? Daar komt de professor aan. Dat brengt me op een idee.
Oh, de elektrische schokkoor is zeer werkzaam. Maar de geschrei om werk wijst nog immer op nedertrachtiges denkleven. Het is niet menselijk.
Nee, het is hopeloos.
Wieso hopeloos? Ja. Meent u dat de postpersoon niet bij ons komt?
Zo niet. U moet hem niet alleen menselijk, maar ook gelukkig maken. Ah. Die kap leidt op niets, professor. Geef me tot morgen de tijd, dan zal ik u een ander instrument brengen.
Een ander instrument? Also, goed. U kunt mij morgen in het laboratorium vinden. Op wederzien, meneer Post.
De avond was gevallen en een droefgeestige stemming vol nevels en vleermuizen huiverde over de heuvels die Bommelstein omringen. Gezeten op een rustieke bank staarde de kasteelheer bekommerd naar zijn eens zo vreedzame woning. Sombere gedachten hielden hem bezig, zodat hij de nadering van zijn buurvrouw niet opmerkte.
Dag, Olly. Moet dat nu zo?
Wat bedoelt u? Wat moet zo, bedoel ik?
Hoe kan je zo hard zijn? Hoor je dan niet dat Plep verdriet heeft? Hij wil zo graag werk hebben, de stakker. Jij kunt alles. Waarom geef je hem dan niet zo'n kleinigheid?
Kleinigheid? Het kost me meer dan ik heb om hem te laten werken, mevrouw. Ik ben alles kwijt. Mijn jas, mijn auto, mijn mooie weg, mijn vrienden en mijn maaltijd.
Nou val je me toch echt tegen. Jij hebt alles en hij heeft niets. Dat is toch niet goed verdeeld, Olly? Zeg nu zelf. We zijn er om elkander te helpen, nietwaar? Maar jij praat over kleinigheden.
Het komt allemaal van de hovardij en de opgeblazenheid. Wend u af van deze hoogmoedige. Ziet hem daar zitten in zijn winderigheid. Terwijl zijn zondige hallen weergalmen van het geschrei der verdrukte.
Zo had ik het nog niet bekeken. Maar het is wel erg, hè? En weet u, Plep is zo'n aardige jongen. Hij eet lekker, maar er zit geen haar kwaad bij.
De ongelukkige heeft recht op de boetedoening van het werk. Wee de onrechtvaardige die hem dit ontneemt. Laat ons heen gaan van deze poel vol ongerechtigheid. Zijn straf zal niet uitblijven. Het zal hem slecht vergaan.
Een poel vol ongerechtigheid. Zo ver is het dus met mij gekomen. Daar zit ik nu, als heer en als werkgever, in de regen. Door iedereen verlaten. Zelfs door Doddeltje. En Tom Poes heeft mij natuurlijk ook vergeten. Het is wel hard.
Wat brengt u mij daar, meneer Poes? Een appelsinenkist met handvatsen? Wat zal dat heten?
Dit is een gitaar. Huh? Labberdanen houden van muziek en Plep ook. Daarom wilde hij een toeter hebben. Maar ik denk dat hij dit veel mooier vindt. Als u dit ding nu elektrisch maakt, zodat hij in die erop speelt, gaat alles verder vanzelf.
Gans ongehoord. Dit is ja zeer onwetenschappelijk. Maar ja, men zou het proberen kunnen. Wellicht opent het nieuwe wegen.
Werken! Groot, prachtig werken! Werken, groot, prachtig
Willeke
werken!
Van de ondernemer! Werken! Als er niet gauw iets gedaan wordt, leg ik de stad lam met een staking!
Er wordt bereids iets gedaan. Hier in mijn tas heb ik de daartoe strekkende bescheiden. De heer Bommel is in overtreding.
Hij wordt niet uitgebuit. Hij wil alleen maar graag werken.
Werken is een plicht. Het is de straf voor onze winderigheid. En wee degene die zich daar niet aan houdt. Het zal hem slecht vergaan.
Het is gans onwetenschappelijk. Elektronische appelsienenkist met handvatsel. Men zal mij verspotten.
Nee, nee. Deze gitaar zal de labberdaan werk geven waar hij van houdt. Misschien wordt hij wel muzikus. En wie weet of de televisie geen baantje voor hem heeft.
Pauw. Het zou niet de eerste maal zijn dat de televisie een zwak begaafde aan werk hebt middels elektrische impulsen. Dat is ja mogelijk.
Ja, ik hoop het maar. Kijk eens wat een oploop. Als we maar niet te laat zijn.
Hoe vreselijk is dit alles? Ik weet het niet meer. Met mij is het afgelopen als heer en als Bommel. Blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Mijn loopbaan als werkgever heeft een einde genomen. Alles wat mij overblijft is heel stilletjes door de achterdeur te verdwijnen. Alleen en verlaten. Mij gaat de voordeur bestormen, denk ik. Oeh, dat is vreselijk. Maar nu kan ik stilletjes vertrekken. Dat is het enige lichtpuntje dat ik zie.
Gelukkig dat u er bent, heer Poes. De toestand is zeer betreurenswaardig met uw goedvinden. Het is geen schande om bediende bij een werknemer te zijn. Daar ben ik ruim in. Maar het lawaai en de bende die zo iemand maakt zijn stuitend. Heer Olivier schiet als werkgever tekort, als u mij toestaat.
Gauw, stilte bid ik u. De Tom Poes handigt daar een elektrisch apparaat over. Als het werkt, zal het geschrei om werk snel een einde nemen.
Ik ben zo vrij om dat niet te geloven. De heer Labberdaan vraagt om werk en niet om verpozing.
Je kunt erop spelen. Hij maakt muziek. En daar houd je toch van?
De apparaat geeft elektrische impulsen. Ze zullen de werking van uw neuronen versterken.
Kai, daar gaan baas. Baas lopen weg en geven niet werk. Huh? Flap willen mooi sterk werken en niet spelen met muziek en broertje. Werken! Bas! Bas!
Dat is jammer. Werken. De list werkt niet.
Daarvoor was ik schoon beangstigd. Nu ontloopt mij de kerel zonder dat hij aanstandig geworden is.
Heel betreurenswaardig. Ik hoop toch maar dat heer Olivier erin zal slagen de heer Labberdaan passende werkzaamheden te verschaffen.
Heer Bommel slofte neerslachtig door het bos. Sombere gedachten speelden hem door het hoofd en zonder op zijn omgeving te letten of te luisteren naar het vogelgezang en de kreten achter hem, begaf hij zich steeds verder van huis.
Mislukt als ondernemer, als werkgever, tekort geschoten. Ach, wat zou mijn goede vader daarvan gezegd hebben. Oh, eindelijk rust. In stilte en eenzaamheid kan een heer weer tot zichzelf komen. Misschien kan ik hier een eenvoudige hut bouwen om als een onopvallend kluizenaar mijn levensavond te slijten. Maar het zal moeilijk zijn om het verleden te vergeten. De stem van Pleb Labberdaan hangt nog steeds in mijn hoofd. Ik hoor nog steeds zijn geroep om werk. Oh, het is vreselijk. Ik vrees dat ik ernstig overgespannen ben geraakt.
Pleb willen werken!
Oh, het is hem werkelijk. Dan zijn mijn hersens dus nog niet aangetast. Maar wat zwaait hij daar voor een wapen? Als hij maar niet gevaarlijk is, wat zou hij willen?
Werken! Plap willen mooi, prachtig werken van baas.
Nee, dat is voorbij. Ik ben een werkloze werkgever, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wat is dat voor een knots die je daar bij je hebt? Het heeft geen zin om te dreigen. Ik heb geen werk meer voor je, bedoel ik.
Zijn doos voor zieke pulsen. Hier, zieke pulsen doos aan baas geven. Plap niet willen hebben. Plap willen werken. Baas geen werken, plap geen werken.
Ja, zo is het. Een zieke pulsen doos.
vreselijk. Waarschijnlijk een muziekinstrument.
Baas, muziek maken? Plepmuziek maken? Met dreunen aan stampen van toeter en poeltje. Poeltje doos aan plep geven.
Daar is gitarrenwachel. Muziek voor het werk.
De labberdalen. Oh, ze zijn boos, dat is zeker. Oh, hier hoor ik niet. Maar ik heb het gevoel dat Plep toch wel iets van mij geleerd heeft, al zeg ik het zelf. Het is sterk wat een heer die een werkgever is, kan doen zonder dat hij het weet.
Muziek voor het werk! Muziek voor het werk!
Van aanschijn van je valderij tjingboom tjingboom.
De volgende dag was somber en regenachtig en de wind was kil voor de tijd van het jaar. Hierdoor niet afgeschrikt waren de landbouwers reeds vroeg doende op hun akkertjes.
Zo hoort het. Werken van de vroege morgen tot de late avond in het zweet onzes aanschijns. Dat is het leven. We hebben gisteren een mooie les gehad, vrienden. We hebben kunnen zien hoe het iemand vergaat die een loopje met het werken nam. Daar gaat hij. Hoed u voor de winderige die in ledigheid over de wegen gaat, in plaats van ootmoedig en berouwvol de rug te buigen onder louterende arbeid. Wee hem!
Niks berouw. Werk is geen straf. Het gaat er alleen maar om wanneer men werkt. Wanneer men muziek wil maken, moet men geen wegen aanleggen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb als werkgever geleerd dat werken grote voldoening geeft, ook wanneer men als heer niet zelf gaat sjouwen en plat slaan.
Kolen leeglopen.
Wie u. Werken is de straf voor onze winderigheid. Oh, het zal niet meevallen. Men zal mij niet begrijpen. Mijn weg zal eenzaam en doornig zijn. Vooral omdat Plep hem nog slechter gemaakt heeft dan hij al was. Maar ik heb mijn les gehad en ik zal dapper glimlachen wanneer ik gehoond word.
Olly, joehoe. Olly.
Daar heb je het al.
Arme Olly, wat zie je eruit. Zeker hard gewerkt, hè?
Hard gewerkt, ja. Het pad van een werkgever gaat niet over rozen, mevrouw. Het valt niet mee om iedereen het werk te geven dat hem toekomt, bedoel ik. Men is steeds in de weer, dag en nacht. Men wordt er wee van, zoals die meneer zo treffend zei. Neem nu Plep Labberdaan. Het heeft me mijn nachtrust en mijn maaltijd gekost om hem passende arbeid te verschaffen.
Arme Olly, wat zal je hongerig zijn. Kom je niet even binnen? Ik heb een lekker soepje klaar.
Tom Poes had overal naar heer Bommel gezocht. En de avond begon te vallen toen hij de ambtenaar eerste klasse Doorknoper tegenkwam, die met een tas vol papieren door de schemering schreed.
Hebt u heer Olly ook gezien? Hij is gisteren weggelopen en nu ben ik bang dat er iets met hem gebeurd is.
Dat zou mij niets verbazen. De heer Bommel heeft de voorschriften met voeten getreden en de gevolgen zijn ernstig. Hij heeft een werknemer ontslagen zonder ontslagvergunning. Bij het nagaan der betreffende stukken blijkt echter dat de heer Labberdaan ook geen werkvergunning had. Hij beschikte niet eens over de verblijfsvergunning die hij als buitenlander nodig had.
Oh, dan is toch alles in orde?
We zijn er nog niet. De heer Bommel heeft op zich genomen om het wegennet van Rommeldam te herstellen, maar hij blijft in gebreken. Aan de andere kant blijkt mij dat hij geen vergunning als aannemer heeft, zodat hij dat werk niet heeft kunnen aannemen. Overtredingen op ieder gebied dus. Wat moet ik daar nu mee aan?
Ik weet het. Gooi al die papieren weg en vergeet de hele zaak. Dan is er niets gebeurd. Ik hoop nu alleen maar dat ik heer Olly vinden kan.
Ah, dat smaakt. Het eten van Joost was de laatste tijd slecht. En ik heb nu echt trek in een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Trouwens, ik ben bang dat Plep nogal wat rommel in mijn eetkamer heeft achtergelaten.
Ach ja, die Plep. Ik ben toch zo blij dat je goed werk voor hem hebt kunnen vinden. Hij wilde zo graag werken, hè?
Ja, hij hoorde hier niet. Wanneer men graag wil werken, moet men niet om de geruite jas van de baas vragen. Men heeft hem opstandige gedachten bijgebracht en daardoor werd hij ongelukkig.
Hé, hey. Oh, even kijken. Nou, ja. Nee, maar, meneer Doorknoper en Tom Poes.
Dag, juffrouw Doddel.
Kom toch binnen.
Ja.
En dan maken we er een gezellige avond van. Er is snert genoeg.
Dat mag ik niet afslaan. Het is mijn lievelingskost. En omdat het er iets lang 5 uur is geweest, geloof ik mij nu een weinig te mogen ontspannen. Trouwens, ik heb besloten om de stukken van Labberdaan af te leggen in het vergeetboek, zoals de heer Poes mij verzocht heeft.
Ik dank u allen hier aanwezig voor uw steun bij mijn moeilijke loopbaan als ondernemend heer, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is op niets uitgelopen. De enige die er voordeel van heeft gehad is Bul Super. Maar toch heeft het mij iets geleerd. Ik ga werken om de ellende die er door werkgevers geleden wordt te helpen verlichten.
Krijn ter Braak leest uit de Bommellexicon.
Joost, bediende. Huisknecht en trouwe bediende op slot Bommelstein. Hij is erg gesteld op de hoge status van zijn werkgever, wat er verschillende malen toe leidt dat hij ontslag neemt op het moment dat heer Bommel in kommervolle omstandigheden geraakt en dreigt zijn stand te verliezen. Het taalgebruik van Joost getuigt van plichtsbesef en onderdanigheid. Hij kent zijn plaats in de samenleving. Klachten van de meester worden afgedaan met zeer betreurenswaardig. Zijn mededelingen worden voorzien van standaard uitspraken zoals met uw welnemen, als ik de vrijheid mag nemen, als ik zo astrant mag zijn, indien u mij toestaat, als ik mij verstouten mag, enzovoort, enzovoort. Deze tot het uiterste doorgevoerde beleefdheid kan leiden tot een waarschuwing als: kijk uit, heer Olivier, u kunt een ongeluk krijgen met uw goedvinden. Joost bewoont een der toerenkamers van de burcht, waar hij zich in zijn vrije tijd graag overgeeft aan televisieprogramma's van het lichtere genre. Joost is geen heilige. Soms verwaarloost hij het huishouden en vergrijpt hij zich aan de oude port en dure sigaren van zijn werkgever. Ook is hij bijgelovig. Dat zit blijkbaar in de familie, want zijn tante Melisse is mediamiek begaafd. De bakerversjes uit zijn jeugd, die hij vol overgave voordraagt, zitten vol occulte boodschappen die vaak aanleiding zijn tot een nieuw avontuur. Uit Bommelverhaal 127, de Astromanen, blijkt dat Joost onder het sterrenbeeld Vissen is geboren. De kookkunst van Joost is boven iedere twijfel verheven. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd is wel een heftig understatement voor al wat op de tafel verschijnt en waar de overdaad van afdruipt. Zelfs de uit blik geserveerde maaltijden hebben iets deftigs, doordat hij de gerechten van Franse namen voorziet, saucisse choucroux, jambon à ratafla of een potage à la conserve. Zijn medische kennis heeft het kwakzalversniveau. Veel lichamelijke klachten worden volgens hem veroorzaakt door lichaamsvocht dat zich op de verkeerde plaats bevindt, zoals knie- en hersenwater. Pastinakel, P. P is wortel, pastinaak is wortel. Naam van een belangrijke vertegenwoordiger van het kleine volkje. Kenner van plantaardige zaden, wortelen en zwamverschijnselen. Hoeder van het evenwicht in de natuur, bestrijder van onnatuur. P, die dikwijls afgebeeld wordt met een kruiwagentje, is ernstig en plichtsgetrouw en kan tot somberheid vervallen als hij niet in zijn werk slaagt. Hij uit dan zijn bezorgdheid over de teruggang van de natuur, omdat er niet voldoende wieling in de grond zit. angst dat het bos naar de verturving gaat is groot, en soms overweegt hij het donkere bomenbos voorgoed te verlaten en te vertrekken naar een ander woud. Synesthesie, vorm van beeldspraak waarbij waarnemingen van twee zintuigen verbonden worden, wordt door hem als vanzelfsprekend gebruikt.
Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn ter Braak. Regie Jeroen Stout. Editing Frans de Rond. Voor alle informatie en podcasting hoorspelbommel.nl. Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting Het Toon der Auteursrecht.
One evening, as the sun was setting, I said to my sister Nina, "Come on, let's go and pick mushrooms, good mushrooms, for soup." So into the forest we went. We didn't walk far. Then I saw a wolf running towards us, as near as that door is from us now. My hands froze around the knife. I tried to hide behind the pine tree, but suddenly a twig snapped under my foot.
Galina, aged about 90, is sitting in the porch of her tiny cottage in the village of Ivanovka, telling tales of her childhood in what we call the Chernobyl zone, which she would call Polesia, the part of southern Belarus that blends into northern Ukraine.
The wolf stopped and looked at me. I froze as I died already. And so did the wolf, gazing at me. And then it ran past. I went to find my sister and saw a second wolf running. I stopped, and my fear disappeared. We lived among the wolves. Eggs, wild boars, foxes, that's how it was in those days.
I'm Monica Whitlock, and for assignment on the BBC World Service, I'm in southern Belarus, learning what has become of that wild world in which Galina grew up. A generation has passed since the nuclear power station near Chernobyl exploded in 1986, and the human population removed on a warlike scale. Scientists report that wild creatures like wolves and elks and eagles are returning to the area. How might they be affected by their strange habitat? And what does their presence tell us about the state of the land? You'd never guess that Ivanovka was once home to 1,000 people. Galina's tiny house, bright with chrysanthemums and dahlias, sticks up out of a sea of wild grass and corn. Here and there, the land rises into mounds, like archaeological barrows. Each mound is a buried house, literally. They dig a ditch and push the house in, along with its fences and garden. 479 whole villages lie under the ground. More than 250,000 people displaced in all. Because although the Chernobyl reactor is in Ukraine, most of the radiation fell here in Belarus. Galina lives with her son Leonid. Each have a bright-eyed, expressive energy. In Ivanovka, they are the very last inhabitants.
Да, я здесь родился, я вырос здесь.
Yes, I was born here. I grew up here. Lord, there were lots of people then. Yes, we had good times. In the daytime, you'd have seen everyone out working in the fields.
А вечером уже
In the evening, they'd come home and we'd invite each other round. We all knew one another.
In spring, we planted the pine saplings. Come summer, we tilled the land. At harvest, we cut the hay with our scythes. I walked like a horse, like an ox.
In the evening, we young people would go out. We'd go to the social club, where we'd dance. After the last dance on warm summer nights, we'd wander around the village singing songs. Or we'd sit on a bench, telling jokes, chatting.
Гармошка, песни поем. Малиновки заслышан голосок. Помню я забытые свидания. Или деревенька моя, деревенька. Нормально так и ночь до утра, до самого. Уже утром петухи поют, мы тогда уже домой идем.
The night would pass, dawn would come, and when the cocks began to crow, we'd be off home.
Flat land, it looks like steppe and dust blowing across the road.
Beyond Galina's house is the zone too contaminated for human habitation. But there is a research center there monitoring the animals she remembers, and we hope to meet some of the scientists. This toxic area is huge, a reserve of around 1,000 square kilometers. It's not like Ukraine, where tourists travel freely. In Belarus, entrance is restricted closely.
Okay, so we've just passed the first sign saying border ahead. There's border into the radio ecological zone. We're pulling up at a gate, a fence stretched across the road. It says stop. You need a pass to go through. Watch out. We're going to show our documents. You need four different sets of papers to cross over. Здравствуйте.
Вам в гости.
Так, it's yours. That's mine.
The landscape changes abruptly. The wide open spaces give way to forest, a dense, twisting canopy of green, pine and birch trees, and then you notice the giant pear trees and what must have been cottage gardens, the scarlet raspberries scrambling around the roofs. Here, inside the zone, the villagers were left standing. Pulling them down would raise poisonous dust. And besides, no one can live here again. The small research station is housed in what once was a school.
Ну, самое главное, что в связи с ограничением антропогенной нагрузки.
The most important thing is that biological diversity has increased because of the lack of human presence.
Inna Yurchenko is the head of the reserve's ecology and fauna department. Her red hair and green eyes vivid above her white lab coat.
На территорию возвращаются виды, которые раньше здесь обитали.
The species that used to live here have returned. We encounter animals that haven't been seen for a long, long time, and that's fascinating to study. What, for example, bears? For example, daytime birds of prey. We have 10 pairs of lesser-spotted eagles here, a species that is universally threatened all across Europe, and we have 10 nests. Now, that's a lot.
Но это было вот на территории мы его встречаем с 2007 года. Следы жизнедеятельности там.
As for bears, we've been spotting them since about 2007. I can show you their scratches on a wooden house or signs that one was rolling an old beehive around the yard.
Позапрошлом году мы устанавливали по территории фотоловушки.
Last year and the year before we installed trail cameras and filmed that bay. Oh, you can see the pictures.
Inna and her colleagues have recorded increasing populations of most of the wild animals and birds that Galina remembers from almost a century ago. But these large, visible creatures are just the outer skin of the ecosystem.
Let's go to my lab and I'll show you how interesting our work is.
So this is your laboratory and your microscopes. Well, so this is a test tube full of liquid, and inside the liquid is what looks like, I can only describe it as a long piece of dental floss.
It's a parasite from the heart of a wolf. There were 17 of these in the heart, long ones. We just opened the wolf and there they were. It's a threadworm, as you can see, a big round one. We gave most away. Everyone was interested to have one.
So there's 17 of them in the wolf's heart, and he was still alive.
They are still moving when we cut open the wolf. Well, the wolf was still fresh and warm, not frozen, so we were fascinated.
Each parasite, each pine needle, each feather is a tiny part of the picture. There's so much to puzzle over here.
So Inna has taken the wolf's heart parasite out and she's put it in a little petri dish. She's got tweezers, two sets, and she's poking it apart, pulling it apart. So it's about as long as a piece of spaghetti. You're living in a whole different world here.
In the reserve or among parasites?
In the reserve and in your own intellectual curiosity.
Oh yes, it's really interesting. I can't imagine working anywhere else.
The toxic legacy of 1986 is everywhere, in the very dust and in the air. Broadly, the main toxins are cesium-137 and strontium-90, plutonium-239 and its derivative, americium. Slava Zabrotsky is the head of spectrometry and radiochemistry.
It's the laboratory of radiochemistry, and in this room we make the analysis, determine the plutonium and the americium in tissues and organs of wild boars, of wolf. It's necessary to make such operations as calcination, burning, dissolution, ion exchange, and so on.
There's rows of glass bottles, each one labelled with a different code, vials of different substances, and these are distillations of bones and tissues of animals.
It can be soil, can be wood, any vegetation, water, bones, and some organs. We analyze 10 boars, wild boars, and we analyze them on a content of plutonium and americium, and found that kidneys and bones are the most contaminated, and we take about 100 samples of different tissues and organs. Time of decreasing decay of radioactive elements are very huge. In case of americium, there is one half period 232 years. But in the case of plutonium 239, it's more than 24,000 years.
24,000 years before the plutonium, that's the particles of nuclear fuel spewed out that day, will be gone. It's hard to put together what we've heard. It would be nice, tidy, to imagine the revival of animal populations indicates that the land is growing less radioactive. But it doesn't necessarily mean that at all. Some toxins are decreasing, but others stretch out to infinity. When the scientists began work here, they slept in abandoned cottages. Now they have a basic dormitory. They work for 2 weeks only at a stretch, and then they take a break, monitoring their own radioactive contamination constantly. Sometimes Slava and his colleagues play chess to while away the quiet evenings. We shared a dinner of pancakes and sausage they brought in from the outside world. Pickled tomatoes, homemade, of course. At first light, we set off deeper into the reserve, along a narrow forest track with our guide Yuri, who carries a decimeter to measure radiation. We couldn't travel alone. The research station seems tiny compared to this vast, wild place.
It's dawn and we've driven for about an hour away from the research station. The moon and the sun are in the sky at the same time, and we've driven along the old riverbed of the River Pripyat. One of the strangest things is seeing the signs of humans disappearing. Old villages tumbled down, kitchen gardens gone wild, taking over a bus stop. It's a truck of... It's the engine of a lorry that's left abandoned. Covered with rust. There's a tumble-down shed picked out in brickwork. It says 1983, so that must have been new before the catastrophe. And everywhere there's thick, thick greenery.
Galina in Ivanovka told us she used to walk here as a girl, foraging for mushrooms and wild sorrel. She wove bark to protect her feet. That's how poor they were. The triumph of communism for Galina meant food and shoes. The stone bridge over the Pripyat is just a stump covered with ivy. Partisans blew it up when Galina was a girl, and Nazis murdered uncounted villagers. The river ran red. The war, the exploding reactor, all times seemed to collide in this forest.
We're just walking past the rusty remains of a barge and the carcass of a passenger ferry that must have gone up and down the River Pripyat. Fishing boat, this was a fishing boat. There were weeds and grasses growing out of the deck. Yuri's getting such a high reading because metal stores radioactivity. Это много?
Много. 332, это...
332, that's high.
Это много. Дело в том, что, ну, как и почва, камни, металл, они активированы за счет, ну, уже не поддаются дезактивации, сами начинают быть радиоактивными.
You see, the soil, the stones and metal, they are radioactive. It's not possible to decontaminate them. Because they were in highly radioactive areas, they themselves have actually become sources of ionizing radiation. Of course, there are biological consequences. They show in different ways, mutations, adaptations, anything up to the death of the body. It depends on how much radiation they've been exposed to. The higher the organism, I mean, the more developed, the more susceptible to radiation. Insects, for example, are less susceptible. But warm-blooded animals, including humans, are more so.
Along the riverbanks, there are dense reeds and wading birds. Sometimes you can hear the sound of deer calling one another.
And we've just seen a deer walking quite calmly and slowly through the plants that grow waist high all along the bank of the river. And that's a deer calling to its mate. He's just a few meters away from us, but he doesn't seem afraid at all.
What do we know about multi-generational mutation, effects that are carried down through the offspring of the animals?
Животных вот так, чтобы не замечали, чтобы, ну, были какие-то...
We haven't observed anything of those mutations, like two-headed animals, that old chestnut. But as a rule, animals' lives are short. Too short, generally, to determine any mutations.
Жизни животных, как правило, он меньше, ниже.
But you should really ask a specialist in genetics.
There have been 30 generations of elk since 1986, umpteen generations of mice.
There are so many really fascinating research questions which are left unanswered, so this is kind of the area waits for the researchers to come and look into that.
Viktor Fenchuk is from the only independent wilderness conservation organization in Belarus, AP BirdLife. He's an ornithologist, but he's been monitoring wildlife of all kinds in the Chernobyl exclusion zone and beyond. We were lucky to run into him on a trip to see elk.
It is obvious that you see a lot of animals, and we know also that the density of top predators, for example, or large mammals which live long life, are as high as in so-called healthy and uncontaminated areas, or higher even. For example, the wolf numbers are higher, and the research showed that that the main prey of wolf in the exclusion zone is elk, but the densities of elk are again extremely high and increasing, which is a very peculiar situation when you have a balanced system with very high numbers of predator and very high numbers of prey. Certainly, Chernobyl exclusion zone shows us that our assumptions are not always correct.
What Viktor wants is to create an international research center for the exclusion zone, not in a haphazard way, but as a permanent center of expertise, bringing foreign specialists in and connecting scientists like Ina and Slava more closely with universities across the world. More knowledge, less assumption.
Generally, there are different attitudes towards what's going on in Chernobyl. One say Chernobyl exclusion zone is hell for wildlife, and the other, Chernobyl is heaven for wildlife. The opinions are polarized, and that proves that more research is needed, more research which provides really scientific, well-published results, so the scientific community can judge. I mean, here people are ready. The exclusion zone, they're very open. They're interested to have more research.
It puzzles me that there haven't been lots of researchers already.
Mm.
Why is that? It's 30 years.
Yes, there are several reasons to that. First place, Chernobyl zone is a very closed area. So that complexity of bureaucracy, it does put off a lot of people. Second, the scientific community in Belarus, generally in the former Soviet Union, they are more inward-oriented. So they are not really publishing a lot in the West, so it's more like in... communicating within, like in Russian language publication or Belarusian language publications. And so the foreign scientists are not reading about the research which is implemented here. And the third is language. If you look at how many people speak English here in this region, that not so many. So that also creates a complexity in negotiating a joint research or implementing joint research.
Идёт же солнце, то не взялся.
А як оселили, людей подвели, що ми, мол...
How did all this happen?
На три дні тільки.
People were told they were living only for 3 days. Take only your most essential things, they were told. So they left, even refrigerators with pork inside. It was just before Easter, so they slaughtered their pigs to sell the meat. They left everything.
Biblia. І вийде, каже, чорний змій із землі.
There was an old man. He had a Bible. And he said that a black serpent would emerge from the earth and swallow the living and the dead.
От як вже зараз чорта ти вийшов, чи змій із землі.
So when it happened, the radiation, I said, that must be the black serpent coming out. The village where that man lived is buried now, but his garden is still alive.
Всякое было, пережила, конечно, багато всего, багато. Это 90 годов.
So much has happened in my lifetime. I can't believe I've lived so long. I live in the moment for the day, and then suddenly the time has gone. All I have is memories. I remember everything, though, turning it over in my head 1,000 times.
Своим компьютере.
My head, that's my computer.
That's all from assignment.
Take a better, but it's about to take nothing and burn yourself. You don't know what I'm doing.
Thank you.